Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit varen laat het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan nu zingen en wij doen dat uit de lofzang van Simeon, het eerste vers. De lofzang van Simeon, vers 1. Zo laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. De lofzang van Simeon, vers 1. In gemeenschap met de Kerk der Eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis daarvan artikel 20. Artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij zingen daarna het tweede vers uit de lofzang van Simeon.
Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur, in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde door zijn bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonde op hem gelegd heeft, en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Tot zover.
Wij openen nu de Heilige Schrift en we lezen uit het profetenboek van Jesaja, hoofdstuk 25. Schriftlezing wordt gevormd door Jesaja 25.
Heere, Gij zijt onze God, U zal ik verhogen, Uw naam zal ik loven, want Gij hebt wonder gedaan, Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid. Want Gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt, de vaste stad tot een vervallen hoop, het paleis der vreemdelingen, dat het geen stad meer zij, in eeuwigheid zal ze niet herbouwd worden. Daarom zal U een machtig volk eren, de stad der tirannige volken zal U vrezen. Want Gij zijt de arme een sterkte geweest, een sterkte de nooddruftige als hem bange was, een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte, want het blazen der tirannen is als een vloed tegen de wand. Gelijk de hitte in een dorre plaats zult gij de onstuimigheid der vreemdelingen nederdrukken. Gelijk de hitte door de schaduw ene dikke wolk zal het gezang der tirannen vernederd worden. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken, een maaltijd van reine wijn, van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En Hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel waarmede alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning, en de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen, en Hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God, wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid. Want de hand des Heeren zal op deze berg rusten, maar Moab zal onder Hem verdorst worden, gelijk het stro verdorst wordt tot mest. En Hij zal zijn handen uitbreiden in het midden van hen, gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. En Hij zal hun hoogmoed vernederen met de lagen hunner handen. En Hij zal de hoge vesten uw muren buigen, vernederen, ja, Hij zal ze ter aarde tot het stof doen toereiken. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken nu de Heer in ons gebed en wij bidden Hem ook nu om zijn onmisbare zegen. Laat ons samen bidden. Alweer de tweede dag van dit kerstfeest is het, Heere. Alweer de tweede dag waarop U ons achtereenvolgens onder Uw woord roept en ons daar op deze ochtend ook metterdaad gebracht hebt. Wij hier in de kerk, anderen die met ons meeluisteren, om opnieuw het heilige evangelie van Uw komst in het vlees te gedenken, Heere, en de boodschap daarvan te ontvangen. En het diepe geheim ervan opnieuw te mogen horen. Ja, als U het geeft, door Uw geest, wanneer U onze oren doorboort en ons hart opmerkende doet zijn op de stem van U in dit hoge heilsfeit, om het ook te verstaan. Althans, iets ervan te verstaan. Wie zal het immers verstaan? Dat U, heilige grote God, in de diepten, in de stilte van de eeuwigheid, U al voorgenomen hebt om ooit op deze donkere, op deze goddeloze wereld te komen, ja, zelf hier te verschijnen, U, heilige God, in de gestalte van Uw eeuwige en enige Zoon. En zo is het ook gebeurd. Hij die het gezegd heeft en die het in de stilte van Uw heilige onderlinge beraadslaging, o drieënige God, al heeft toegezegd, zie ik kom, o God, om uw wil te doen, ik zal het doen, ik zal gaan, want uw wet is in mijn binnenste geschreven, ik draag uw heilige wet, die ge de sterveling zet in het binnenst ingewand, ik ijver met een heilige ijver voor u, hij die het beloofd heeft, hij heeft het ook gedaan, en u, Heere, die het in de tijden van de oude bedeling verkondigd hebt, door patriarchen en profeten, die het hebt laten bezingen door de psalmisten, die er naar hebt doen hunkeren en uitzien door de vromen van de oude dag. U hebt dat alles vervuld in die nacht, toen de nacht verlicht werd, en toen de engelen de boodschap brengen, vrees niet, o herders, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken, die voor heel de wereld wezen zal. U is heden geboren, de zaligmaker, Christus, de Heere, uit het geslacht van David. Hij die het woord was en tot in alle eeuwigheid het woord zal zijn. Hij is vlees geworden. Heere, doe ons van dat geheim iets verstaan. Zoveel verstaan als nodig is om zalig te zijn. Minder kan niet en meer hoeft niet. Want de volle beek, de volle zee, Heere, van die overvloed aan weldaden en zegeningen, die zal in deze bedeling niet gekend worden. Maar wanneer u eruit put, uw Heilige Geest, uit die rivier, uit die Godsrivier die vol water is, wanneer u daaruit verstrekt op dorre en matte zielen, dan is het genoeg. Dan is het genoeg om het te belijden. Zie, deze is onze God. We hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Zie, deze is de Heere. We hebben hem verwacht. En we zullen ons in hem verblijden. En we zullen verheugd zijn in de zaligheid die hij zich heeft voorgenomen van eeuwigheid. En die hij in de tijd verworven heeft. En die hij nu hier in deze levenstijd mij verstrekken gaat. Mij uit genade geven gaat. Mij verloren zondaar, opdat ik mijn zaligheid in hem zou ontvangen en tot in alle eeuwigheid me in hem zou beroemen. Heere, meer hoeft niet. Maar als u ons dat zou geven vanmorgen, Heere, wat zou dat groot zijn? Wat zou dat overstelpend zijn? Wat zou dat verrassend zijn? Ja, ook wanneer we iets van die verwachting kennen, Heere, dan is het toch verrassend. Want uw komst is altijd een verrassende komst. Het is nooit te berekenen van beneden af. Maar u komt van boven vandaan. U scheurt de hemel, Heere. En u laat in deze donkere aarde iets oplichten van het licht dat zijn oorsprong bij u heeft. We bidden u erom, Heere. We vragen u er eerbiedig om. Of het vanmorgen zo mag zijn. Dat we niet alleen dat woord van u zullen horen. Het woord, Heere, dat in eenvoudige mensenwoorden begrepen is. En waarin blijkt dat u zich ook daarin al zo diep hebt neergebogen. Om naar het begrip, naar de mate van ons begrip iets te zeggen. Van wat eigenlijk onzegbaar is. En u wilt het nog laten verkondigen ook. Door de dienst van zwakke mensen. U wilt het aan ons hart leggen. U wilt ons leven ermee vervullen. Door dat eenvoudige woord dat in de ogen van de wereld dwaasheid is. Maar dat bij u geacht is. En dat door u is uitverkoren. Dat middel. Dat Gods, dat uw wijsheid is. Heere, opdat we het zouden verstaan, geef dat het deze morgen gebeuren zal. En wilt u dan niemand van ons overslaan, Heere? Of we belijden dat we daar eigenlijk zomaar niet meer rekenen. Dat het al zo groot zou zijn. En dat we het groot zouden achten als u één of een enkeling, of iets meer dan een enkeling zou aanraken met dat woord. Maar Heere, we zitten hier allemaal. Jongens en meisjes. En jongelui. En jonge mensen die aan de poort van het leven staan. En wij volwassenen die er middenin staan. Die de drukte van elke dag hebben. of zieken, gehandicapten, ouderen, zwakken, wie we ook zijn, Heer, schenk het ons. En ga dan niemand voorbij. Want we hebben allemaal dit kerstfeest ontvangen. En we hebben allemaal dit woord gehoord. En onze verantwoordelijkheid ten opzichte van u is alleen maar toegenomen met het ontvangen van dit woord. En eens komt het terug. Heere, laat het dan ons oordeel niet verzwaren. Ook het woord van deze dagen, van gisteren, eenmaal en andermaal, en van vandaag. Maar laat het ons mogen leiden tot u. We bidden dat, Heere, ook voor uw kinderen. Voor degenen die er al iets van hebben leren verstaan. Wie hij is, die het ooit hebben gezegd en beleden, ziet, hij is het. Deze is onze God, mijn Heere en mijn God, mijn zaligmaker, mijn Jezus. Maar Heere, het is telkens nodig dat die kennis vernieuwd wordt en verdiept wordt en uitgebreid wordt. Want er is in het kennen van u, Heere, geen grens. Althans, in u is geen grens. Wilt u ze ondersteunen en sterken, ook in de oefening van deze dingen. En dan is het nodig, Heere, om telkens te ervaren dat onze bronnen leeg staan. Onze bronnen van wijsheid en onze bronnen van gerechtigheid en heiligheid. Opdat ook uw kinderen telkens tot u gedreven worden, Heere. En het in hun eigen nood als een bedelaar mogen ontvangen. Dat ook opnieuw hun lege handen mogen worden vervuld met de weldaden bij u vandaan. Neem het dan, o Heere, uit de schatkamer van Christus en reik het ons toe. Genade voor genade. U kent ons, ieder heel persoonlijk. We hebben ook vanmorgen onszelf weer meegebracht. Onze zonden en onze zorgen. Onze zwakheden en onze ziekten. Onze zegeningen en onze weldaden. Onszelf, Heere. Met alles wat ons bezighoudt. Met alle dingen die onze harten vervullen. En zo komen we ook tot u. En we bidden, Heere, wilt u in onze leegheid, wat het ook is, schenken vanuit uw volheid. En voorzie in zorgen en noden. In moeite. En in alles wat onze schouders naar beneden drukt. Wat de aard ervan ook is. We bidden nu in deze dagen ook voor de eenzamen onder ons. Die denken naar vroeger, toen het anders was. Toen ze misschien de spil van hun gezin waren. Het is allemaal zo anders geworden. En er kan een heimwee zijn. Maar de oude tijden, Heren, ze keren niet terug. Wilt u wat leeg geworden is, ook in dat opzicht, vervullen met uzelf, want u bent een God van menigerlei genade, ook in dat opzicht. We bidden u voor mensen die de zwakheid van hun broze leven moeten ervaren, of wier gedachten al meer en meer zelfs zodanig omvloerst geworden zijn, dat ze ook daar al geen besef van hebben meer. Maar wilt u ook daarin voorzien, Heren? We bidden u voor onze samenleving, met allen die langs de rand van onze maatschappij rondschuifelen. Eenzamen, thuislozen, verslaafden, waaraan dan ook. Wat een nood en wat een zorg, Heere. O, wilt u ook daarin voorzien? We bidden u voor gedetineerden. We bidden u voor het werk van instellingen die zich inspannen voor mensen aan de rand van de samenleving. Dichtbij en veraf. Ach Heere, voorzie erin. Wij bidden u voor onze samenleving zelf, die meer en meer wegzinkt in verloedering, in dingen die zo geheel anders zijn dan wat u wilt en wat u aangewezen hebt als heilzaam voor mensen. Heere, ontfermt u zich nog over ons avondland. Gedenk onze regering. We bidden u voor ons vorstenhuis. Wilt u met onze koningin zijn? Geef haar iets ervan te verstaan, wat uitgedrukt werd in de muziek die ze ongetwijfeld zelf heeft aangegeven na haar kersttoespraak van gisteren. Het wees heen naar de nieuwe wereld. Mag dat haar verwachting zijn, Heere, van onze koningin en haar familie. Ons kroonprinselijk echtpaar met hun kind. Met allen die ons volk regeren. Wees met de leidslieden van deze wereld. Wees met de volkeren waar brandhaarden zijn. O Heere, ontfermt u zich over deze wereld. Ontfermt u zich over uw kerk in deze wereld. Ontfermt u zich over allen die een ziel te verliezen hebben. En geef, Heere, dat Hij geopenbaard mag zijn die in deze donkere wereld verschenen is. Christus Jezus, tot zaligheid. En ga ook ons daarmee niet voorbij. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nu het Psalm 130, daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 130, vers 3 en vers 4. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Hoop op de Heere, geef romen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Het derde en ook het vierde vers van Psalm 130... U krijgt nu gelegenheid uw gaven te geven in twee collecten. De eerste is voor de eredienst en de tweede voor het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen. De Heere zegene u en uw gaven. U vindt, gemeente, de tekst voor de prediking op deze tweede kerstdag in het schriftgedeelte dat we eerder in deze dienst samen lazen, Jesaja 25. En daarvan het negende vers, Jesaja 25 vers 9, waar we het woord van de Heere als volgt lezen. En men zal te dien dagen zeggen: ziet, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. We hebben hem verwacht. En we zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Tot zover. Geliefde gemeente, deze is het. Dat waren de woorden die de oude Samuel waren toegevoegd toen hij op Gods bevel naar Bethlehem was gegaan en daar op de deur van de woning van Isaï en zijn gezin had geklopt. En nadat hij binnengelaten was en toen op zijn verzoek alle jongens, alle zonen van Isaï voor hem verschenen. Sta op, zalf hem, deze is het. Het was helemaal tegen de verwachting van Samuel in geweest, gemeente. Hij had er zo zijn eigen gedachten over wie de nieuwe koning moest zijn, want daartoe was hij naar het huis van Isaï gegaan. En ze waren langzaam getrokken, die grote volwassen kerels, van de oudste tot bijna de jongste. Eliab. Nee, zei de Heere. Hij is het niet. En toen Abinadab. Nee, Samuel. Ook hij niet. Samma dan. Nee. Ook Samma niet. En nog een aantal. En toen was het op. Toen had Samuel ze allemaal gehad. En toen was daar nog een kleine jongen op het veld. Hij was eigenlijk vergeten, want hij zou het wel niet zijn. David. En toen kwam David voor Samuel. En we kennen de geschiedenis wel, jongens en meisjes. En toen zei de Heere het: sta op, Samuel. Zalf hem. Hij is het. Hij is de verkorene van Gods wegen. Deze is het. Deze is het. Dat zijn woorden, gemeente, die we in de schrift wel meer tegenkomen. Die woorden, precies zo of in gelijke strekking, ze klonken ook uit de mond van Jesaja in zijn troostprofetie. Dat was toen het er heel troosteloos uitzag in het volk van de twee stammen. Toen ze in ballingschap waren gevoerd. En toen er eigenlijk geen uitkomst. En toen er zo zichtbaar geen toekomst was. En toen moest Jesaja zijn mond openen. En toen moest Jesaja het evangelie gaan brengen. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar ongerechtigheid vervuld is. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. Hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, en dan komt het. Zie, hier is uw God. Deze is het, o volk van Juda, van wie u het niet verwacht. Wie dan? De knechten des Heren. Inhoud van de kostelijke evangelieprofetieën van de profeet Jesaja. Deze is het. Gemeente, deze woorden, het is eigenlijk de kerstboodschap. Deze is het. Dat hebben de engelen gezegd in wezen tot de herders In de velden van Efrata zie ik, verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal. Deze is het, die u vinden zult in de kribbe daar, bij Maria en Jozef. En wat denkt u Maria en Jozef zelf, toen het kind in de kribbe gelegd was? En ze hebben het tot elkaar gezegd. Deze is het. En toen kwamen de herders. En ze bogen zich neer. En Maria heeft het gezegd. Daar. Hij is het. Deze is het. En toen laten de wijzen uit het oosten. En wat denkt u? Simeon in zijn armen. Hij heeft het gezegd. Deze is het. En de oude Anna, die de vertroosting van Jeruzalem van Gods wegen verwachtte. Deze is het. En vanmorgen klinkt deze boodschap, gemeente. Deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Deze is onze Heere. Onze tekst spreekt van drie dingen. Allereerst, gewekte verwachting. Vervolgens, verwachte zaligheid. En ten derde, zalige blijdschap. Gewekte verwachting, verwachte zaligheid en zalige blijdschap. Onze tekstgemeente maakt onderdeel uit van een kleine serie hoofdstukken die eigenlijk samen één geheel vormen binnen het profetenboek van Jesaja, de hoofdstukken 24 tot en met 27. In de hoofdstukken die eraan vooraf gaan, vanaf hoofdstuk 13, heeft Jesaja een moeilijke boodschap moeten brengen. U zou het maar eens door moeten lezen. Het is een boodschap van gericht en van oordeel. En het zijn in die hoofdstukken 13 tot en met 23 vooral de oordelen die zich richten op de volkeren te midden waarvan Israël woont. De ondergang van al die volkeren wordt aangekondigd. Namelijk van Assyrië en van Babel, van de Filistijnen en van Egypte, van Tyrus en van Arabië. Ze zullen ondergaan, want ze hebben naar de Heere, de ware God, niet gevraagd. De Heere zal ze allemaal onder zijn gericht brengen. Ze hebben zich tegen hem gekeerd. Wel, nu zal de Heere zich tegen hen keren. En zijn oordeel zal niet dan vreselijk zijn. Maar wie van de inwoners van Juda en van Israël gedacht zou hebben dat de oordelen en de gerichten van de Heere zouden stoppen bij de grens van het volk van het verbond, die hebben het misgedacht. Want eerder zal het zijn dat het oordeel begint bij het huis van God en bij het volk van God en bij het land van God. En u zou in dat verband hoofdstuk 24 maar eens moeten lezen, geliefden. Waar Gods gerichten over de aarde gaan. Jawel, maar dan toch over dat volk dat naar de naam van de Heere genoemd is. De Heere ontziet ook de zijne niet. Het gedeelte, eerste gedeelte van hoofdstuk 24 ziet. De Heere maakt het land, en dat is het land van Israël. De Heere maakt het ledig en hij maakt het woest. Hij keert zijn gestalte om, hij verstrooit zijn inwoners. Gelijk het volk, zo zal de priester zijn, allemaal. En gelijk de knecht, alzo zijn heer, gelijk de dienstmaagd, ook haar vrouw. Dit land, zegt de Heere, zal ganselijk ledig gemaakt worden en het zal beroofd worden. Want de Heere, hij heeft het gesproken. En de oorzaak ervan, de achtergrond, waar komt het vandaan? Waarom doet de Heere het? Vers 5, het land is bevlekt. Nee, niet vanwege de Heere, maar vanwege zijn inwoners, want ze overtreden zijn wetten, ze veranderen de inzettingen, ze vernietigen het eeuwig verbond. Daarom verteert de vloek het land en die daarin wonen, daarom zullen ze verwoest worden. Maar nu, in het slot van datzelfde hoofdstuk, daar mag Jesaja prediken dat de Heere in de toorn aan ontferming gedenken gaat. Door zijn gerichten heen, waarin de Heere de goddelozen zal wegdoen en waarin hij alle onrechtvaardigen zal wegblazen van voor zijn aangezicht, dan gaat de Heere toch zijn koninkrijk oprichten. Het laatste vers van hoofdstuk 24. Als de maan schaamrood zal worden, En de zon zal beschaamd worden. Dan zal nochtans de Heere der Heerscharen regeren. Waar? Te midden van zijn volk. Op de berg Sion. En te Jeruzalem. En voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. Dan uw geliefden. Zo klinken de beloften van de Heere. Zo mag Jesaja het verkondigen namens de Heere. Dat hij nochtans ontfermend en genadig is. En nu zijn er uitleggers, en ik voeg me bij hen, die deze hoofdstukken al projecteren op datgene wat in het tweede gedeelte van het Jesaja-boek aan de orde is, namelijk de oordelen van God rond de ballingschap, maar ook de verlossing van de Heere uit de ballingschap. Oh, het zal nog wel enkele tientallen, vele tientallen jaren duren voordat dat volk in de ballingschap gebracht wordt. Maar nog voordat het gericht komt, liggen daar de beloften van genade en uitredding en van bevrijding al klaar. Het volk moet er nog doorheen. Maar dan klinken nu al de evangelieklanken, een boodschap van heil en redding, midden in de verwoesting en de ontreddering. Vers 2 van hoofdstuk 25. Gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt, de vaste stad tot een vervallen hoop. Het paleis der vreemdelingen, dat het geen stad meer zij. Maar te midden daarvan klinkt het in vers 4. Gij, Heere, gij zijt de arme een sterkte geweest. Een sterkte de nooddruftige toen het een bang was. Een toevlucht tegen de vloed. Een schaduw tegen de hitte. Want het blazen van de tirannen is niet meer dan een vloed tegen de wand. En dan is er een volk dat verwachting van de Heere heeft. Het achtste vers. Wanneer de Heere de dood zal verslinden tot overwinning. En de Heere alle tranen van hun ogen afwissen zal. Hij zal de smaadheid van zijn volk van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. En zo klinkt onze tekst, het negende vers. En men zal te dien dagen zeggen, ziet, deze is onze God, een God van gericht, maar ook van genade, een God van oordeel, maar ook van ontferming. Men zal te dien dagen zeggen. Onze tekstgemeente begint dus met een tijdsbepaling. Op welke dag zal dat dan zijn? Wanneer zullen ze het dan zeggen? Wel, gemeente, dat is die tijd die aangewezen wordt in de versen vlak voor onze tekst. Dat zal de dag der verlossing zijn. In de tijd dat de Heere zijn beloften van redding en van genade ook daadwerkelijk vervullen zal. Dan zullen ze het roepen. En wat de historische situatie betreft, dan moeten we dus denken aan de tijd dat de Heere zijn volk uit de ballingschap gaat uitredden. Het is de tijd waarover bijvoorbeeld Psalm 126 zo uitbundig spreekt. Wanneer de Heere uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht. En dat verloste uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten, onze tongen verhieven 's Heere naam en zongen. Toen hieven zelfs de heidenen aan. De Heere heeft hun wat groots gedaan. De heidenvolkeren rondom, ze zien het. En ze zeggen, daar, wat daar gebeurt. De Heere, de God van Israël, hij gaat zijn volk weer redden en bevrijden uit dat oord van ballingschap. Hij brengt ze terug, want ze moeten door het land van die heidenvolkeren. En dan gaan ze terug naar de stad en naar het gebied waaruit ze ooit verdreven zijn. Maar nu zegt onze tekst dat niet alleen de heidenen elkaar zullen aanstoten en zullen zeggen, de Heere, hij doet grote dingen. Maar nu zal ook dat volk van God zelf elkaar aanzien. Hun ogen zullen elkaar zoeken. En hun monden zullen opengaan. En ze zullen spreken over de grote dingen die de Heere gedaan heeft. En ze zullen zeggen, de Heere, hij is een groot en een almachtig en een genadig God. En dan zullen ze elkaar herinneren aan dat wat ze in vroeger tijden, toen er zoveel nood was, wat ze in die vroeger tijden tot elkaar gezegd hebben. En ze zullen het zeggen, hebben we het niet geweten? toen al? Is onze verwachting niet van hem geweest? Al die jaren, in al die moeite, in onze verdrukking? En nu? Nu wordt het heerlijk vervuld. Hij heeft onze verwachting niet beschaamd. En onze hoop, ze is niet vergaan. En ze zullen het tot elkaar zeggen. Ziet, deze is onze God. We hebben hem verwacht. Deze is onze Heere. Hij zal ons zalig maken. Maar begrijpt u het, gemeente? Wanneer ze dat tot elkaar zullen zeggen, in die tijd, wanneer ze blij en verrukt teruggaan uit de ballingschap naar het land, hun eigen land, het land der belofte, dan herinneren ze elkaar aan die vorige tijd. Aan die tijd van de verwachting. Aan de tijd van de onvervulde verwachting. En welke tijd was dat? Wel, dat was de tijd van de ballingschap. Dat was de tijd toen er nog helemaal niets op leek dat de Heere hen zou gaan verlossen. Dat was de tijd van oordeel en gericht. Dat was de tijd van verwoesting en van ellende. Dat was de tijd van verdrijving en van ballingschap. Dat was de tijd van de duisternis. Dat was de tijd toen het licht nog niet was opgegaan. Dat was de tijd waarover diezelfde Jesaja ooit spreekt. Over dat volk dat in duisternis zit. Over degenen die zitten in het land van de schaduw des doods. Die tijd, toen er nog geen licht aan de einde te zien was. Toen het een en al duisternis was. Toen daar ook in Babel. Toen ze aan de stromen van Babel zaten. En toen ze tot dat verdreven volk kwamen. Die Babyloniërs die met hen wilden spotten. En die tot hen zeiden, zing eens een lied van Jeruzalem. Die tijd, daar herinneren ze elkaar aan. Maar wat zeggen ze nu? En wat beluisteren we nu in onze tekst? Oh, dat was een tijd van nood en van duisternis. En toch, hoewel het een tijd van duisternis was, wat zeggen ze tegen elkaar? Ziet, wij hebben hem verwacht. Wanneer dan? Ja, toen. Toen in dat vreemde land. Wij hebben hem verwacht. En dan gebruiken ze een beeld. Een bekend beeld in het Oude Oosten. Het beeld van de wachter. De wachter op de muren. Elke stad in het Oude Oosten was omringd door muren. En nu waren er in elke stad wachters aangesteld. Wachters die de muren beklimmen moesten. En die elk uur van de dag moesten uitzien of er geen vijanden in aantocht waren. En of er geen onverhoedse aanvallen te verwachten waren. En die alarm moesten slaan wanneer dat wel het geval was. Wachters. Maar er waren er ook wachters die met name 's nachts op die muren zich moesten bevinden. En dan niet mochten slapen. Maar die moesten zien. De wachters. Die de stadsbewoners wakker moesten maken wanneer de eerste lichtstralen van de nieuwe dag zouden komen. Die de stad moesten wekken tot de arbeid wanneer de dag aankwam, die wachters. En gemeente, nu wordt aan dat beeld herinnerd. Het volk van God verkeerde in grote ellende. In diepe duisternis, in dikke donkerheid. Geen streepje licht was er aan de einde te zien. Maar nu waren er wachters op de muren die uitzagen of het licht nog niet kwam. En zij waren het. En zij zijn het die nu spreken. Ziet, wij hebben hem verwacht. En gemeente, nou is het vandaag kerstfeest. De tweede kerstdag. En nu mogen we gedenken dat Christus gekomen is. Dat de zon der gerechtigheid is geopenbaard. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. En de engelen, ze hebben het verkondigd aan de herders. Ziet, we verkondigen uw grote blijdschap die al de volken wezen zal. Want het licht is opgegaan. De Heere heeft in de komst van zijn Zoon zijn beloften heerlijk vervuld. Maar wat ik u nu vragen wil, dat is eigenlijk twee dingen. Geliefde gemeente, kent u iets van die verwachting? En weet u op deze kerstdag iets van de vervulling van die verwachting? Die mensen die hier aan het woord zijn in onze tekst, die wisten van beide dingen. Die wisten van de vervulling van de beloften Gods. En daarin roemden ze en ze juichten en ze waren vrolijk. Maar ze herinnerden elkaar aan de tijd toen er van de vervulling nog geen sprake was. Achtend waren naar de vervulling. Wie zijn het eigenlijk? Wie waren ze? Gemeente, ik kan dat niet beter illustreren dan met de inhoud van Psalm 130. Daar treffen we zo iemand aan, die uit de grond van zijn hart beleidt: ik verwacht de Heer. En ik hoop op zijn woord, mijn ziel verwacht. Ik hoop op zijn woord, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Mijn wachten, mijn verwachten overtreft nog het gespannen uitzien van de wachters op de morgen, van de wachters op de muren, naar de morgen van de nieuwe dag. Maar wie is dat dan eigenlijk, die dichter van Psalm 130? Wie zijn ze eigenlijk, die het hier tot elkaar zeggen? Ja, dat zegt Psalm 130 wel. Geliefde gemeente, dat is iemand in de diepte. Dat is iemand die roept uit de diepte. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Hoort u het? De klem waarmee geroepen wordt. Beseft u het? De nood waaruit geroepen wordt. Maar zegt u, wat was dan de oorzaak? Hoe kwam het dan toch dat deze man in de diepte verkeerde en dat hij roepte? En hoe kwam het dan toch dat hij zo uitzicht zag naar het licht van de nieuwe dag? Wel, geliefde gemeente, dat is hetzelfde als wat die ballingen in Babel bezig hield. Want ze wisten het wel. Ze wisten het wel hoe het kwam dat de Heere hen in de ballingschap gebracht had. Ze wisten het wel wat de oorzaak was. Zo gij, Heere, de ongerechtigheid gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Vanwege die ongerechtigheid, Heere. Vanwege mijn zonden en mijn overtredingen. Daarom hebt u mij in ballingschap gebracht. U zegt maar, als het nou zo is. Als er dan alleen maar te spreken is van ongerechtigheid en van zonde en van afwijking van de Heere. Maar dan is er toch geen reden tot verwachting. Dan kunnen we toch niet meer hopen. Als er aan mijn zijde geen gerechtigheid is. En als de Heere nochtans gerechtigheid eist. En als er in mij niet die vrucht gevonden wordt die de Heere van mij eist. Maar dan kan er toch geen verwachting zijn. Nee, dan zou ik toch eerder met Jeremia klagen. Mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. En er is geen verwachting meer. Al onze dagen zijn als een schaduw, o Heere. En er is geen verwachting. Dan is er toch geen verwachting. Dan kan er toch geen reden tot hoop zijn. Maar dat is nou het geheim. Geliefden, dat is nou het geheim. Dat is nou het geheim van de dichter van Psalm 130. Die het nochtans vanuit de diepte roept. Mijn ziel verwacht. En ik hoop op zijn woord. En dat is nou het geheim van die mensen daar in ballingschap. O, nu ze verlost zijn, nu herinneren ze elkaar eraan. Deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Toen het een en al duisternis was. En toen de donkerheid over onze ziel gedaald was. Toen, nochtans, toen hebben we toch op hem gehoopt. Maar hoe kan dat dan? Hoe is het dan toch mogelijk dat je dan toch verwacht? Wel, daar wist die dichter van Psalm 130 ook van. Als die op zichzelf zag, nee, dan kon het niet. Maar bij u is vergeving, Heere. Bij u is verlossing. Bij u is gerechtigheid, niet bij ons. O, en dat wat we als gerechtigheid aanmerken, dat is bij u nog niet meer dan een wegwerpelijk leed. En het vergroot onze ellende en het verzwaart onze straf nog meer. Maar bij u is vergeving. En dan kan het toch, zelfs in de grootste smarten, zelfs in de grootste duisternis, dan kan het toch. Mijn hoop is op de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Want als dat er niet was, als dat er niet was geweest, ik was in mijn druk allang vergaan, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Ja, in de duisternis, jawel, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En dat, geliefden, dat is adventsverwachting. En dat is kerstvervulling. God die wonderen doet, die gedenkt aan zijn genade, maar waarvan ik toch zeggen mag, en ik heb hem verwacht en ik hoop op zijn woord. U zegt, maar wat is dan de inhoud van die verwachting? Wel, daar herinneren deze bevrijde mensen uit de ballingschap elkaar ook aan. Nu ze door de Heere beweldadigd zijn en door hem zijn uitgered uit ellende en nood. Nu vertellen ze elkaar waarnaar ze hebben uitgezien. Ziet, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Ziet, deze is onze Heere. Er is, gemeente, naar de stijlvormen die onder Israël gebruikelijk waren en die door de dichters onder Israël veelvuldig gehanteerd werden, er is veel herhaling, ook in dit profetisch woord. Herhaling die een accent, een dubbel accent geeft op datgene wat de dichter en ook in dit geval wat de profeet zeggen wil. De herhaling als een accent enerzijds op de nood, maar anderzijds als een nadruk op de heerlijkheid van de verlossing, nu de Heere uit de nood verlost heeft. Wat is de inhoud van die verwachting, gemeente? Wie is de inhoud van deze verwachting? Ziet, deze is onze God. Ziet, deze is onze Heere. Hij is onze God. Zo juicht dat volk in bevende aanbidding, in stijgende verwondering. Niet door een mens, niet door de koning van Perzië, maar door onze God zelf, door zijn uitgestrekte arm en door zijn sterke hand heeft hij ons verlost. Hij heeft het gedaan. Ziet, deze is onze God. Gemeente, in het Hebreeuws is het nog een korter, een beknopter en daarmee een nog klemmender woord. En daarin is alle verwondering als het ware samengebald. Ziet, deze is onze God. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, door de dood heen en ter dood toe zal hij ons geleiden. En nu weten ze het. En nu zeggen we ze het tot elkaar. O, onze verwachting is op hem geweest. En hij heeft onze verwachting niet beschaamd. Hij heeft het gedaan en daarom, er is zoveel oorzaak om hem te erkennen en om neer te buigen in het stof voor zijn heilige naam. Ziet, deze is onze God. En ze voegen eraan toe, deze is onze Heere. God is onze Heere. Het is als het ware de uitroep van het volk op de Karmel. De Heere is onze God, niemand anders. Deze is onze Heere. En u ziet wel in uw Bijbel dat hiermee de naam, de grote verbondsnaam van de heilige God onder woorden gebracht wordt. De naam van God, van de God van Israël. En ze zeggen het, onze God is Yahweh. Onze God is de getrouwe, onze God is de waarachtige, onze God is die God die zijn beloften geeft, maar die ze ook vervult. Onze God is die God die het zegt, maar die het ook doet. Onze God is die God die de verwachting wekt, maar die de verwachting ook vervult en ze niet beschaamt. De Heer, Hij is onze God. En wat zien we daarin, geliefden? Als de Heere zijn weldaden schenken gaat, en als de Heere zijn volk verlossen gaat, en als de Heere zegeningen schenken gaat, dan doet hij dat niet dat ik er wat mee ben. Dan is de bedoeling van hem niet dat ik wat te vertellen heb, en dat ik de gevierde man of vrouw ben, en dat ik in de kring van wie dan ook eens zeggen kan wat ik allemaal beleefd heb. Dan is het alleen maar om klein en kleiner en geringer te worden. Wie is aan onze God gelijk, die armen opheft uit het slijk? God, deze God, Hij is onze God. Dan is het niet de bedoeling dat ik iets ben, maar dat Hij alles is. En waar Hij alles is, geliefden, daar ben ik niets. Daar ga ik het leren. En Johannes, hij is er wel achter gekomen. Hij moet wassen. En ik minder worden. God die helpt in nood, is in Sion groot. Aller volkenmacht, niets bij hem geacht. Buigt u dan in het stof. En verheft met lof het heilig opperwezen. Wilt hem eeuwig vrezen ziet. Deze is onze God. En nu gaat de belijdenis nog verder. We hebben hem verwacht. Ja toch. En ze zien elkaar aan. Zo is het toch. We hebben hem toch verwacht. Hij zal ons zalig maken. Gemeente, voor een goed begrip. Wat ze hier tot elkaar zeggen is niet iets wat in eerste instantie in de toekomst ligt. Oh, dat ook wel, want wat de Heere begonnen is, dat zal Hij voleindigen. Maar ze zeggen hier eigenlijk tot elkaar, wij hebben Hem verwacht toen dat Hij ons zalig maken zou. Het is niet voor het eerst dat ze nu spreken over zaligheid, maar toen al. Toen ze in de verdrukking waren, toen ze in de ballingschap waren, toen ze in de duisternis waren, toen al, toen waren ze gericht op Hem en op de zaligheid die Hij hen bereiden zal. Hij zal ons zalig maken, dat hebben ze daar en toen al gezegd. Maar dan begrijpen we wel, geliefden, dat is geen zaak van gladde beschouwing. Als je nou in de nood en in de duisternis verwachten gaat, terwijl er niets te verwachten valt, terwijl je om je heen ziet en je ziet niets dan duisternis en mensen in nood, en wanneer je naar jezelf ziet en je ziet alleen maar zonde en ongerechtigheid, nee, dan is er niets te verwachten. En daarom, wanneer je in die omstandigheid over zaligheid en over redding en over bevrijding spreken gaat, dan is dat geen redenering, geliefde. Want weet u hoe dat het gebeurt? Dan laat het volgende hoofdstuk nog licht overschijnen. Namelijk in het 9e vers van Jesaja 26. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Hoort u het? Begeerd, verwacht in de nacht. Ook zal ik met mijn geest die in het binnenste van mij is u vroeg zoeken. Want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Hoe leren deze mensen in de ballingschap de Heere verwachten, geliefden, in de weg van zijn gerichten? In de weg waarin de Heere gerichten doet, in die weg waarin mijn ongerechtigheid en heel mijn vleeselijk bestaan ontmaskerd wordt en voor hem wordt opengelegd. En ook daar in de ballingschap en in de duisternis, daar weten ze het. De Heere gaat niet om zijn recht heen. Geliefde gemeente, als ik tot God roepen ga, uit de diepte, En als ik de Heere verwachten ga, en als ik weet dat ik buiten zijn verlossing en buiten zijn zaligheid en buiten zijn zaligmaker geen toekomst heb en geen verwachting heb, als ik het leven buiten mezelf zoek, dan beken ik dat ik midden in de dood lig. En dat ik midden in de door mij verdiende duisternis lig. En dat volk in ballingschap, ze zijn daar en toen al voor de Heere gaan buigen. En ze hebben het erkend. Heere, wat u over ons gebracht hebt. Al die oordelen en al die gerichten. Heere, het is naar uw heilig recht. En we kunnen er geen streep van afdoen. En zo zijn ze God gaan billijken. En zo zijn ze de Heere gaan rechtvaardigen. En zo is de Heere plaats gaan maken voor zijn eigen werk. Zo werkt hij. En zo hebben ze het misschien ook wel gezongen. Die psalm 130. Zo gij Heere in het recht zou treden. En gade slaan al onze ongerechtigheden. Heere, wie zal voor u bestaan? Ik niet, en u niet, en jij niet. Niemand van ons, gemeente. En zo wordt God verwacht. Zo wordt de Heere verwacht. Zo wordt die getrouwe verbondsgod verwacht. Ik hoop op zijn woord, want dan is er toch nog een grondslag. En die grondslag ligt helemaal buiten mezelf. Die ligt in zijn woord. En ik hoop op zijn woord. En al mijn verwachting, die is op de enige vaste grondslag van zijn evangeliewoord. Want dan wordt het zo'n gepast woord. Dan spreekt de Heere over een woord tot het volk dat in duisternis wandelt. En dan zegt hij, maar u zult het licht toch zien. En degenen die wonen in het land van de duisternis, er zal toch een licht voor u opgaan. Maak u op. Word verlicht, want uw licht komt. En zo ga ik hem verwachten. Zo houdt de Heere niet anders over dan dat arme en ellendige volk dat nochtans op zijn naam betrouwen gaat. Zo gaan ze op hem betrouwen. En zo gaan ze de vertroosting van Israël verwachten. Zo vinden we Simeon in de tempel en is er niet vandaan te slaan. En zo is Anna er. Elke dag opnieuw, want haar hart is vol van verwachting in de duisternis van die boze tijd. Zo verwachten ze voor de Heere. En nu vraag ik het u opnieuw. Is dat uw verwachting? De verwachting van de zaligheid. De verwachting van de zaligmaker. Maar zo zeggen ze tot elkaar, hoort u het? Ziet. En daar zit iets in, gemeente, meer dan ons Nederlandse woord zegt. Ziet. Daar zit een blijde uitroep in, ziet. En daar zit tegelijkertijd ook een opwekking in naar anderen. Zie je het nog niet? O, zie je toch. En verwacht hem toch. In al uw duisternis en in al uw zielsverdriet. Ziet, we hebben hem verwacht. Deze is onze God. En we hebben het toen al geweten. Hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. En als hij me dan verschijnt. Als het de Heere dan behaagt om zijn zoon in mij te openbaren. Ja, dan zeg ik het. Dan beleid ik het. Dan is er geen twijfel mogelijk. Dan zeg ik, deze is het. En daar ligt alles in. Geliefde gemeente, dan is het kerstfeest. Deze is het. Hem die ik verwacht heb. En de helft was me nog niet aangezegd. Deze is het, de schoonste van alle mensenkinderen. Hij op wiens lippen genade is uitgestort. Hij de grote profeet en leraar die de zaligheid verkondigt. Hij de priester in de eeuwigheid die de zaligheid verwerft. Hij de grote koning die bewaart bij de zaligheid. Ondanks alle vijanden, dan kunnen ze me niets meer doen. Al lig ik dan wel eens onder. Dan hanteer ik toch het zwaard van het woord. En dat geeft een dodelijke slag toe en ze moeten wijken. Deze heb ik verwacht. Hij is de zaligheid. Hij is mijn zaligmaker. Dan kan Simeon sterven. Dan heeft hij hem voordat hij het weet. Voordat hij het weet, gemeente. Dat is geen redenering. Dan heeft hij hem in zijn armen. En dan zegt hij en hij roept het uit. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hebben uw zaligmaker gezien. Hebben mijn zaligmaker gezien. En dan zeg ik het tot mezelf. En dan zeg ik het tot anderen. Deze is onze God. We hebben hem verwacht. Deze is onze Heere. Hij zal ons zalig maken. En Jesaja, die het verkondigen mag, gemeente, het is ook door zijn ziel gegaan. Er trilt iets van zijn eigen hart in mee. Het is een woord vol van zijn eigen zielsbevinding. En helemaal aan het eind van zijn boek, in hoofdstuk 64, dan komt hij erop terug. En dan haalt hij nog eens naar voren alles wat er toen geweest is. En dan horen we nogmaals die uitroep. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Dat de bergen van voor uw aangezicht vervloten. En dan zegt Jesaja het. En dan is het een en al verwondering. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord. En we hebben het met onze oren niet vernomen. En geen oog heeft het gezien. En het is in een mensenhart niet opgeklommen. Wat dan, Jesaja? Zeg het dan eens, Jesaja. Hij zegt dit. Dit. Wat gij doen zult. Dien die op u wacht. Wie op de Heere wacht. En wie op hem betrouwt. Die zal niet. En die zal nooit. En die zal nimmer meer te schande worden. En nu onze derde gedachte. En dat is niet anders dan wat tot nu toe gezegd is. De lofzegging. Deze is de Heere. We hebben hem verwacht. We zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Dit, ja. Dan klinkt er blijdschap door. Hier horen we iets van de lofzang. Loof, loof mijn ziel, de Heere met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Vergeet geen van zijn weldaden die hij u ooit bewezen heeft. En dan zeg ik opnieuw, deze blijdschap die hier aangeheven wordt door de verloste ballingen op weg naar het beloofde land opnieuw. Deze blijdschap, geliefden, is ook al gekend in beginsel. Jawel, omvloerst misschien. Maar ze is ook al gekend. Daar en toen. Toen dat volk verwachtend was. De Heere reserveert de blijdschap niet voor de tijd wanneer hij zijn beloften ten volle vervuld zal hebben. Maar in de verwachting, in het hoopvolle verwachten van de Heere, zit al iets, iets van die zalige blijdschap die de Heere schenkt. Daar en toen. Toen heeft de Heere het al geschonken. In de verwachting, in het uitzien, in de bevende hoop. Nochtans, God is mijn verheuging. We horen er ook iets van in Psalm 130. Ik verwacht de Heere. En ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan de wachters op de morgen. Israël hopen op de Heere. Hoort u het? Zelfs een aansporing. Israël hopen op de Heere. Want bij de Heere is goedertierenheid. En bij hem is veel verlossing. In die verwachting, daar ligt al het beginsel van de zalige vreugde waarmee de Heere de zijnen bedeelt in de grootste smarten. Wil de Heere onze harten die rust en die genade schenken, die hij in zijn ontferming meedelen wil. Dan lees ik van iemand die in grote nood is. Habakuk. De nood teistert zijn huis en teistert zijn hart. En hij klaagt het als het ware uit. Maar nochtans is het een lofzang. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zou en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk van de olijfboom liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, een en al duisternis en verwoesting en ellende. Zo zal ik, nochtans, in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Midden in de nacht een lofzang, zoals Paulus en Silas de Heere lof zongen in de kerker in Filippi. O, dan zeg ik het tot anderen en dan zeg ik het tot mezelf. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. Ik las onlangs nog eens over die schoolbus die in 1941 in het water van de IJssel geraakt is. Uit één gezin werden drie jonge kinderen weggerukt. Het gezin uit de pastorie in Ouderkerk aan de IJssel. De vader mocht zich nochtans verheugen in de God van zijn heil. Want in de rouwdienst preekte hij over dit woord. Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En die vreugde die de Heere in beginsel geeft, die zal hij, geliefden, zelf ooit voltooien. Als de beloften Gods met kerstfeest vervuld worden, dan klinken er lofzangen. Maria, ze zingt, mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn ziel verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En de herders, ze zingen, ze keerden wederom. En ze prezen God over alles wat ze gehoord en gezien hadden. En Simeon, hij zingt, en Anna, ze verheugt zich. Dan is mijn mond en mijn hart vervuld met blijdschap, omdat de Heere zijn beloften waar maakt en ik het zeggen mag en ik het bezingen mag. Ziet, deze is onze God. Hij zal ons zalig maken. Deze is onze Heere. Hij beschaamt de stille hoop niet. Die blijdschap, die zal hij ooit vervullen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Zalig, zalig geliefden, wie het geklank kent. Amen. We zingen Psalm 89, het zevende vers. Laten we nu samen de Heere danken en bidden. Wat een heil hebt u bereid, Heere. Maak ons jaloers op dat heil dat u weggelegd hebt. Onaantastbaar weggelegd hebt. Voor degenen die u vrezen. Ja, die er ook iets van geleerd hebben om voor dat woord van u te beven. Want het gaat door hun eigen ziel heen. Als gij mijn ongerechtigheid, Heere, gadeslaat, wie zal bestaan? Maar die het ook leerden te verwachten. Te hopen op uw woord. En die verwachting, die beschaamt u niet. Heere, maak ons er jaloers op. De jongens en de meisjes die er vanmorgen waren. Ons allen, Heere. Want in deze weg werkt u uw eigen werk. Zoals u uw belofte waargemaakt hebt in de komst van de Heere Jezus Christus. Zo maakt u ze ook waar, wanneer u deze Christus gaat openbaren aan onze ziel. En telkens weer waar, wanneer we uit hem mogen leven. Maar wanneer het nu alles buiten ons leven staat, Heere. Oh, dan hebben we ook onze noden. En dan zijn er ook de moeite. En dan zijn er ook de duisternissen. En dan is daar ook dat donkere einde van ons leven, als we de doodsjordaan in moeten. Maar dan zullen de golven ons meesleuren. En dan zullen we in eeuwige ballingschap zijn. En dan zullen we van dit alles niets kennen. Tot in eeuwigheid niet. Heere, laat het zo niet zijn. Laat ons niet verloren gaan. Maar laat de boodschap van deze kerstdagen eenmaal en andermaal aan onze harten gebracht. Laat het ons bij u mogen brengen en bij u mogen houden. Tot de eer van uw driewerf heilige en nooit volprezen naam, om Christus wil. We bidden u of u met ons gaan wilt, of u bij ons blijven wilt, of u ook vanmiddag opnieuw hier binnen de muren van dit kerkgebouw ons alles geven wilt wat nodig is, de kinderen en degenen die een taak hebben in het vertellen en in het leiden van die samenkomst. Wees met ons, o Heere, en gedenk ons in uw trouw. Gedenk ons ook aanstaande zondag, als dominee Den Butter na vele jaren opnieuw in zondagse diensten bij ons zijn zal. Geef hem ook uw zegen en de gemeente met hem. En verhoor ons zo naar de trouw van uw genade, om Christus wil. Amen. Wij zingen nu het 8e vers, Psalm 89, vers 8. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.